Ik heb gebeden van de week waar de preek in Uithoorn over moest gaan. En op een gegeven moment kreeg ik sterke gedachten dat het over Psalm 23 moest gaan. En even borrelde in me op, ja maar Heer, het is toch geen bejaardenhuis en het is toch geen begrafenis. Maar Psalm 23 is voor heel veel mensen de meest geliefde psalm uit de Bijbel, ook de meest bekende. En misschien denkt u vanmorgen, ja, kan ik daar iets nieuws uit leren? Nou, de Heer heeft dat echt op mijn hart gelegd om vanmorgen met u te gaan spreken over Psalm 23 vanuit het perspectief van het schaap. En we gaan eerst de psalm lezen met elkaar. En ik wist ook niet dat het vanmorgen avondmaal zou zijn, maar er staat, u maakt voor mij de tafel gereed. En dan gaan we het ook nog even over hebben wat dat betekent in het context van het schaap. Goed, Psalm 23. De Heer is mijn herder, een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt me in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Tot zover. Het thema waar ik vooral vanmorgen bij stil wil staan is, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. David was natuurlijk schaapherder en die wist precies hoe dat allemaal met die schapen ging. En vanmorgen willen we dus kijken met elkaar vanuit het perspectief van het schaap. En in vers 4 in de psalm worden de persoonlijke voornamen, worden u en ik in de conversatie gebruikt. Er is dus sprake van een diepe genegenheid. Er is sprake van een relatie en zo was dat ook. In het Midden-Oosten had de schaapherder een heleboel schapen. Als het een goede schaapherder was, dan was er een band tussen die schapen. Want ze trokken bijna het hele jaar met elkaar op. En God heeft ons gemaakt voor een relatie. Dat was zijn hoogste doel, om de mens te maken. De lange tochten naar de hoger liggende gebieden, de zogenaamde zomertrektochten, beginnen op dit punt. De schapen zijn gedurende de hele zomer in de directe nabijheid en persoonlijke zorg van de herder. En in het Midden-Oosten was de indeling van het jaar zo gebruikelijk. De meest efficiënte schapenfokkers probeerden hun kudde namelijk vanaf het voorjaar naar hoger opgelegen treinen te brengen gedurende de zomer. En die schapen moesten dus elke dag een etappe afleggen om naar boven te komen. En onderweg voedden ze zich met alles wat daar te eten was en dronken ze uit de beekjes die je vaak in die valleien tegenkwam. En zo geleidelijk kwamen ze steeds hoger op. Tegen de nazomer zijn ze hoog genoeg in de bergen aangekomen tot aan de boomgrens. En bij het naderen van de herfst, als er alweer sneeuw afgezet wordt op de hoogste toppen, moest de kudde weer terug naar beneden, naar lagere gebieden. En uiteindelijk werden ze dan in de winter in de schaapskooi teruggedreven. En dat gedeelte wordt eigenlijk, die cyclus wordt vanaf vers 4 beschreven in deze psalm. Die reis die die schapen dus elk jaar weer aflegden. En David, die als herder uit eerste hand wist te vertellen over al de moeite en gevaren die tijdens die trektocht ook voorkwamen. Hij kende al die gevaren, die kolkende bergstromen, die lawines, die grondverschuivingen, de giftige planten, de slachtingen door roofdieren of de verschrikkelijke sneeuw- en hagelstormen. Hij was met alles op de hoogte. En dit allemaal komt tot uitdrukking in de schone eenvoud van de verzen die we vandaag met elkaar bekijken in deze psalm. Dat moet je op de achtergrond houden. Ze waren dus op weg. Die schapen waren op weg naar hoger gelegen gebieden en ze kwamen van alles tegen. En vanmorgen willen we met elkaar in deze vakantieperiode vaststellen dat we als gelovigen zijn we op reis. En niet zoals op de schokkende manier zoals we zagen door de vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Maar het is meer te vergelijken met de vakantiegangers die nu wellicht op reis zijn naar hun bestemming, naar hun reisdoel. Wij zijn als kinderen van God op reis naar onze eeuwige bestemming. En dat moeten we ons voortdurend voor ogen houden. Ons hele handelen moet daarop gericht zijn. We zijn op doorreis. We hebben hier geen blijvende stad. We kunnen wel op allerlei manieren onze tentpennen hier proberen vast te slaan op deze aarde. Maar we zijn op reis. En in Hebreeën 11 wordt van Mozes gezegd, door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. En hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. En dan hebben we het wel ergens over. Want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Mozes had andere prioriteiten. Hij kon zich in de watten laten leggen. Het was een enorme rijkdom aan het hof van de farao. Maar hij koos ervoor om te blijven zien op de onzichtbare. Hij wist, er is meer. We zijn niet maar tijdelijk, maar vaak gedragen we ons in ons leven of we hier altijd zullen blijven. En weet je, dan kun je jezelf vergelijken als een vakantieganger die met een parkeerplaats langs de snelweg of een vertrek- of aankomsthal op een vliegveld genoegen neemt in plaats van door te reizen naar zijn bestemming. Wij zijn op reis, net zo goed die schapen in het voorjaar op reis gaan naar die hoge gelegen bergweiden die geweldig mals zijn en voedzaam, zo zijn wij op reis naar de eeuwigheid. Het zal niet altijd zo blijven hier, wat je omstandigheden ook zijn. Het is tijdelijk. We zijn op weg en de Heer wil ons leren om ons keuzes te laten maken die verband houden met onze bestemming. En hoe dikwijls verlangen wij niet naar meer geestelijk inzicht of om op een hoger niveau te komen in ons geloofsleven. En dan hebben we niet in de gaten dat wij soms omstandigheden moeten meemaken om dat te kunnen bewerken in ons leven. In ons leven is het niet anders dan met een kudde schapen. Iemand kan alleen in hogere regionen komen via diepe dalen. En dat was soms donker in zo'n dal. En die schapen zagen soms niks voor ogen bijna. Maar de beste route naar de top is altijd via valleien en dalen. En iedere schaapherder die vertrouwd was met dat hoogland, die wist dat. Hij leidde zijn kudde rustig maar zeker op de paden die door die donkere dalen leidden. Want hij wist waar ze naar op weg waren. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. In een andere vertaling staat weer ik ga. Het kan dus het heden zijn. Het kan een situatie in het verleden zijn geweest. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Daar wordt niet gezegd, daar leg ik het loodje. Dat is mijn eindstation. Daar stopt alles. Nee, je bent op weg. En soms zijn er situaties in je leven die je meemaakt, die je niet begrijpt, maar je bent op weg naar je bestemming. Je gaat door. Maar je kunt tijdens het klauteren, kun je struikelen of blijven steken. En er zijn een heleboel lieve kinderen van God die zijn op weg naar die bestemming ergens blijven steken. Ze zijn gestruikeld. Ze dachten die zonde wel te kunnen overwinnen door hun eigen kracht, door zelf vol te houden. Er zijn situaties in hun leven gekomen waarvan ze dachten dat ze dat als kind van God nooit zouden meemaken. Er zijn dingen tegen ze gezegd waardoor ze zich afgewezen voelen. En ze zijn aan de kant van de weg blijven steken in dat donkere diepe dal. En ze snappen het niet meer. Alles lijkt donker. Soms ben je moe van alle inspanningen. Maar je bent op weg En vanmorgen mag ik je zeggen, namens de Heer, blijf kijken naar de herder. Blijf niet kijken naar de omstandigheden. Kijk niet naar de donkerheid in het dal waar je misschien op dit moment bent. Maar blijf kijken naar de herder, je bent op reis. We hoeven niks te vrezen. Onze herder is die weg al gegaan. Onze herder weet de weg. Hij weet hoe we daar in die hooglanden kunnen komen. Hij weet de gevaren. Hij weet wat voor inspanning het kost om te klimmen. Een dal van diepe duisternis hoeft voor ons in het licht van de eeuwigheid geen ramp te betekenen. Het zijn momenten dat we klaargemaakt worden voor onze eeuwige bestemming. En die dingen in ons leven die maken we mee om ons te vormen. Zodat we later in de eeuwigheid op de juiste manier kunnen functioneren. En iedere kiezelsteen op onze weg, ieder rotsblok wat misschien plotseling naar beneden valt, heeft zijn functie. Je hoeft niet alleen te klauteren, je mag je aan hem optrekken. We zijn, zoals we ook vanmorgen gezongen hebben, aan elkaar gegeven om elkaar de weg te wijzen. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar tegen elkaar te zeggen, stap door. Dat zal ongetwijfeld ook in de afgelopen dagen op de Vierdaagse zijn geweest. Dat er mensen bemoediging nodig hadden om weer door te stappen toen het zo heet was. En ze hadden het idee misschien om op te geven. Maar er zijn er altijd weer anderen in hun omgeving die ze stimuleren om toch door te gaan. Maar in het geestelijk leven is het zo, onze uithoudingsvermogen schiet tekort. Een schaap is afhankelijk van zijn herder. Een schaap kan alleen niet functioneren. De verhouding herder-schaap is er een van eigenaar en eigendom. En dat hoeft ons niet te beangstigen. De herder is verantwoordelijk. De herder beslist. Als we belijden dat de Heer onze herder is, zeggen we eigenlijk dat hij de eigenaar is van ons leven. En dan moet ook ons handelen dan naar gericht zijn. Er staat in de Bijbel, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. In 1 Korinthe 6 vers 20. U bent duur gekocht, wordt dus geen slaven van mensen. 1 Korinthe 7 vers 23. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het staat heel veel keren in het Nieuwe Testament, als je je hart aan de Heer hebt gegeven, dan ben je niet meer van jezelf, je bent van hem. Je bent de schaap van zijn kudde. Dat betekent dat je niet zelf allemaal krachtinspanningen moet gaan doen om te kunnen leven en om de goede weg uit te stippelen. Nee, er is een herder die dat voor je wil bepalen. Zodat je niet bezorgd hoeft te zijn in dit leven, maar dat je rustig achter hem mag aangaan. Maar waarom moesten die schapen vaak een lange weg afleggen door die dalen? Dat gebeurde omdat er in die dalen vaak stromende beekjes waren met water. En een schaap heeft heel veel water nodig. Want die bestaat als meer dan 70% uit water. Een schaap hebben vaak dorst en daarom konden ze rijkelijk drinken. En juist in die diepe dalen van ons leven komen we vroeg of laat tot ontdekking dat de Heer onze verkwikking wil zijn. En niet al die aardse dingen waar we vaak zo krampachtig aan vast kunnen klampen. Je kunt op vakantie gaan met het idee dat dat je zal helpen en zal geluk zal geven. En toch na die vakantie terugkomen en eigenlijk moet erkennen er is niks positiefs gebeurd. Je kunt op allerlei manieren je vastklampen aan materiële dingen en je kunt een heleboel bezitten. Maar een diepe vrede in je hart geeft het niet. Niet de vluchtige zaken van ons leven lessen onze geestelijke dorst, maar het levende water wat de Heer Jezus ons schenkt. En juist in die zware omstandigheden, juist als het soms heel donker is in je ziel, ga je beseffen de betrekkelijkheid van dit leven. In het dieptepunt van onze wanhoop wil de herder komen met zijn Heilige Geest om ons te verkwikken, om ons de weg te wijzen en ons de toekomst te verkondigen. Want u bent met mij. Als je je hart aan de Heer hebt gegeven, als je erkend hebt, u bent mijn herder, u bent de goede herder van mijn leven, dan mag je weten vanuit het woord ook, dat de Heilige Geest woont in je. Je bent nooit alleen, hoe diep de kloof ook is, en hoe donker ook het dal, de Heilige Geest woont in je hart. En natuurlijk voelt niemand veel voor diepe kloven en valleien en dalen in zijn leven. We willen die boot zoveel mogelijk afhouden in ons leven. En alleen al bij de gedachten slaat de angst om ons hart. Niettemin kan God, ondanks onze bangste voorgevoelens, verkwikkende en duurzame zegen geven aan anderen via onze eigen diepe littekens. Vaak gebruikt de Heer die diepe dalen waar je in gezeten hebt om je karakter te vormen, zodat je ook later tot een zegen kan zijn voor iemand anders. En soms komt de meeste kracht vanuit je leven vaak door de diepste littekens. Het is daarom niet goed om altijd te proberen die donkere en benauwde dingen uit je leven uit de weg te gaan of te negeren, want dat zal je trouwens ook niet lukken. Er was nog een reden waarom de herder de schapen dat lange pad door het dal lieten lopen. Langs die route naar die hogere bergweide was er ook vaak veel voedsel te vinden. De kudde wordt langzaam en kalm voortgeleid, steeds een stapje hoger. En er was totaal geen sprake van opjagen, want er waren ook lammeren die die weg voor het eerst bewandelden. De herder keek altijd naar de zwakste schakel in de kudde. En daar stemde hij zijn programma op af. En dan waren ze op weg naar die hoger gelegen weide. En weet je hoe die in de volksmond werd genoemd in het Midden-Oosten? Die werd genoemd een tafel. Ze waren op weg naar de tafel. En daar was het hele programma op gericht. En dan zegt de schrijver David in deze psalm, die zegt als het ware, we zijn op weg naar de tafel. U maakt voor mij de tafel gereed. Zoals die tafel gereed lag voor de schapen en ze daar een hele poos naar op weg waren, zo is er vanmorgen ook voor ons een tafel. In letterlijke zin, een tafel waarmee we gedenken wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Maar er is ook een tafel waar wij steeds naartoe kunnen gaan om ons te voeden. Om te erkennen, we hebben het zelf niet, we hebben iemand anders nodig. En het is een geruststellende en versterkende ervaring voor elk kind van God om te ontdekken dat zelfs in het donkerste dal er een bron van kracht kan zijn en nieuwe moed gevonden kan worden in onze Heer en Heiland. Hij is degene die voor ons een tafel bereid heeft. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft iedere stap gezet om ons te kunnen bevrijden en om ons te kunnen vrijkopen. Kijk maar eens terug in je leven. En zie daar de hand van God. Er waren heel wat momenten misschien in je leven dat je dreigde uit de bocht te vliegen. Dat je dreigde dat er niks terecht kwam van je leven. Maar steeds was daar die hand van God. Hij is te vertrouwen. Hij weet de weg, klauter niet naar eigen inzicht omhoog, maar ga volgens de aanwijzingen van zijn woord. En soms kan je geen hand voor ogen zien, maar dan hoor je toch zijn stem. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij, Johannes 10 vers 27. God wil spreken in je leven en dat doet hij door zijn woord. God wil aanwijzingen geven waar je wel moet klauteren en waar niet. Ik woon aan de rivier in Sleewijk, Gorkum, dat is de Merwede, dat is de grootste en breedste rivier zo'n beetje van Europa. En in 1995 dreigde de rivier over de dijk te komen. En het water stond zo'n stukje onder de dijk en het dreigde er overheen te gaan. En de mensen aan de overkant in Gorkum en Sliedrecht, die moesten gaan evacueren. Toen was er iemand, ik dacht uit Hardingsveld, maar dat weet ik niet zeker, die was met heel zijn hebben en houden terechtgekomen in de omgeving van Ede. En hij had ook 23 schapen. En die schapen werden daar in een grote weide geparkeerd, maar er waren ook een heleboel schapen van een heleboel andere mensen. Daar liepen honderden schapen. En hoe zou je nou, denk je als leek, al die schapen uit de war kunnen houden? Nou, die man heeft zelf aan mij verteld, op een gegeven moment kwam ik, en floot ik en riep ik en die schapen die herkenden mijn stem en al die 23 schapen kwamen. En de rest graasde rustig verder. Een schaap herkent dus een stem. En wij moeten leren in ons leven om de stem van God te verstaan, want God wil spreken in je leven. God wil je aanwijzingen geven. Zoals een piloot met een vliegtuig puur het vliegtuig vliegt op basis van alles wat er in de computer zit en alles is al van tevoren vastgesteld, moeten wij leren te navigeren, niet op onze eigen manier in dit leven, niet naar onze eigen bestemming die wij bepaald hebben, maar wij moeten leren om de stem van God te verstaan in ons leven. En er zijn heel veel problemen in mijn leven en misschien ook wel in het uwe, als ik niet bereid ben om te luisteren. Want dan kom ik bij de verkeerde afslag. Dan neem ik de verkeerde afslag. Dan kom ik op een doodlopende weg. Dan lijkt mijn leven misschien wel zinvol, maar dan gebeuren er allerlei dingen die God helemaal niet bedoeld heeft dat ze zouden gebeuren. Maar ik wilde niet luisteren. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Juist die stormen en dreigingen in ons leven geven ons weerstandsvermogen en de geestelijke vitaliteit om alles vanuit een eeuwigheidsperspectief te zien. En ik heb in mijn leven moeten leren, ondanks mijn studie, ondanks alles wat ik met mijn verstand wist, alles wat ik met mijn gevoel ervaarde, moest ik leren dat af te leggen en de dingen te gaan zien zoals God ze ziet. En daar ben ik mee bezig. En dat proces is in mijn leven. Niet de manier waarop ik mijn dagelijks leven invul, maar de manier waarop Hij dat wil doen in mijn leven. De vraag is dus niet, ga ik door diepe donkere dalen, maar de vraag is, hoe ga ik er doorheen? Hoe reageer ik hierop? Als zo'n schaapsherder bij zo'n tafel terecht was gekomen, zo'n hooggelegen bergweide, dan had hij niet zoveel bij zich. Had alleen bij zich vaak een paar kleren en een stok en een staf. En ieder had eigenlijk zijn eigen knuppel. Daar had hij dagen aan geslepen met zijn mes. En die knuppel die gaf eigenlijk ook een soort karakter weer van de herder. Er stond symbool voor zijn kracht en macht en gezag in iedere situatie. Want die herder moest de kudde beschermen voor gevaren en daar had hij dus ook een knuppel bij nodig. En die schapen moesten ervan doordrongen zijn dat de stok, de knuppel van hun baas, dat wapen van gezag en kracht voortdurende bescherming betekende. En verder hield hij ook met die knuppel de kudde onder controle. Die stok, die staat in symbool voor het woord van God. Het is voor ons van het grootste belang dat wij op weg, op doorreis naar de eeuwigheid, dat woord het hoogste gezag geven in ons leven. Hier vind je namelijk de routebeschrijving. Hier vind je de navigatie-instructies. Hier vind je als het ware de GPS-codes van hoe je bij je bestemming moet komen. Dat woord van God is niet bedoeld om je onder de knop te houden. Dat woord van God is niet bedoeld om je te manipuleren. Dat woord van God is niet bedoeld om een medechristen voor de oren te slaan. Nee, dat woord van God is bedoeld om ons de weg te wijzen naar de Vader. Naar het hart van de Vader. En om van zijn tafel datgene te kunnen eten wat werkelijk waarde heeft in ons leven. Er is nog een tweede functie van de stok, namelijk een instrument dat werd gebruikt om elk eigenzinnig schaap dat wilde weglopen weer tot de orde te roepen. Vaak zag zo'n herder bijvoorbeeld zo'n schaap wegdwalen en dan zag hij dat dat schaap probeerde een giftige plant te eten. Dan gooide hij die knuppel door de lucht en die viel neer in de buurt van het schaap en dan kwam dat schaap weer terug naar de kudde. De Bijbel houdt je van zonde af. De Bijbel houdt je af van wegen waar je helemaal niks te zoeken hebt. De Bijbel houdt je af dat je verdwaalt, dat je de verkeerde weg op gaat. Dat je verkeerde verwachtingen koestert. Dat je denkt, dat is nog maar een klein stukje, terwijl dat misschien in werkelijkheid niet zo is. De Bijbel wil je de juiste aanwijzingen geven en de Heilige Geest wil dat duidelijk maken. En de Bijbel komt altijd maar op één punt uit, één bestemming, en dat is de Heer Jezus. Het gaat niet om onze mening, het gaat niet om onze visie, het gaat om Hem. En de derde functie van de stok was het controleren en het tellen van de schapen. Ze controleerden daar de vacht mee. Ze wreven met die stok over de vacht van de schapen. Dan konden ze zien of de huid wel in orde was. Zo, dat proces wordt ook geestelijk beschreven in Psalm 139. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. God vindt het niet erg als je tegen hem zegt, Heer, ik ben verdwaald. Heer, ik weet het niet meer. Ik heb een verkeerd doel gehad om u te dienen. Ik heb de verkeerde navigatiepunten gebruikt. Ik ben verdwaald. Ik heb niet geluisterd naar wat u heeft gesproken in mijn leven. Wilt u me dat alsjeblieft vergeven? En dan vergeeft de Heer dat ook. En de Heer wil opnieuw met je beginnen. Zelfs vandaag. Als iemand het idee hebt, ik kom maar niet uit dat donkere dal, ik blijf maar in een kringetje lopen, ik weet niet meer hoe ik als christen moet functioneren. Dan mag je komen met een eerlijk hart en zeggen, Heer, ik heb het niet en ik kan het niet, maar wil u mijn leven aanraken. En dank u wel dat mijn schuld in de Heer Jezus is vergeven. Dank u wel dat u mijn zonde geworpen hebt in de diepte der zee en dat u daar niet zit te vissen. Maar dat u verlangt naar mij, dat u een relatie met mij wil hebben, dat u wil spreken in mijn leven, dat u mijn leven wil veranderen zodat het eeuwig bestendig is, duurzaam, zodat ik het niet verdwaal. Heer, help mij, want ik kan het niet zelf. Nog kort wil ik stilstaan bij wat de staf betekent. De staf had de herder ook, en dat was een lange stok met een krul en daar zat een klepje aan. Je kunt het een beetje vergelijken met de staf van Sinterklaas. En die werd veel toegepast in de schapenfokkerij. Het was een belangrijk hulpstuk bij zijn werk. Het had een ondersteunende functie. En voor leven zijn twee componenten nodig. Een zaadcel en een eicel. Daar buiten is het niet mogelijk om leven voor te brengen. En daarom in het christen zijn is het niet anders. We hebben het woord nodig en we hebben de geest nodig. En dat brengt leven voort. En heel veel mensen hebben dat gescheiden. De ene groep is alleen maar bezig met het woord en er zijn een heleboel christenen die zijn alleen maar bezig met de geest, met hun gevoel, met ervaring, met dingen die ze meemaken. En het is beide buiten uit balans, want je hebt namelijk beide nodig en het moet in balans zijn. En dan brengt het leven voort. We hebben het woord gekregen en we hebben de Heilige Geest die in ons hart woont. Als het woord en de geest samensmelten, dan ontstaat er namelijk leven. Er zijn drie gebieden waarbij die staf een belangrijke rol speelt. Het is ten eerste het samenbrengen van de schapen in een intieme onderlinge band. De herder zal onder meer zijn staf gebruiken om bijvoorbeeld een pasgeboren lammetje heel voorzichtig op te tillen en het weer terug bij zijn moeder te brengen, als ze van elkaar gescheiden zouden zijn. Als hij haar aan zou raken, dan zou het schaap dat lammetje verstoten. Dat is niet bij ieder ras zo, maar het komt wel heel veel voor. De tweede, ze gebruiken de staf om ook een oud of jong schaap te vangen en naar zich toe te halen voor nader onderzoek. Als het ware met die lus om de nek trekt hij dat schaap naar zich toe. Vaak wordt het ook als een middel gebruikt om de schapen op hun gemak te stellen. De herder wreef dan met die staf langs de flank van het schaap, zodat er contact was tussen de herder en het schaap. De stok en de staf zijn niet bedoeld om ons tijdens ons verblijf op aarde te plagen of onder de duim te houden. Nee, ze zijn bedoeld om ons de weg te wijzen naar het hart van onze Vader en ons te vertroosten. De Heilige Geest wil ons op de Heere Jezus wijzen, niet op een bepaalde ervaring of op bewegingen. We hebben de waarheid nodig om het juiste perspectief in ons leven te zien. Soms is de staf van de herder het enige redmiddel als zo'n schaap in een kloof was gevallen. En wat is, en dat mogen we vanmorgen met elkaar erkennen, wat is de Heer toch geduldig met ons? Wat heeft die goede herder toch een geduld? Als er vanmorgen aan zijn tafel alleen maar mensen zouden mogen zitten die perfect zijn, dan zit er niemand. Want we maken allemaal fouten. We hebben soms allemaal een kiezelsteen in onze schoen. Er zijn soms allemaal dingen die wij niet begrijpen. Zeker niet wat er nu in deze wereld gebeurt. Maar de goede herder heeft heel veel geduld voor ons, met ons. En we zien waar de aardse principes toe leiden. We zien wat er in de wereld op ons afkomt. De mensen zonder de Heere Jezus hebben geen rust. De mensen zonder de Heere Jezus zijn niet vrij. Die worden gedwongen om dingen te doen. Maar in de Heere Jezus mogen wij weten dat al onze schuld is verzien. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Dat wil de Heer. De Heer wil ons overvloed geven. Dat is onze bestemming. Bestemming waar nooit geen traan meer zal zijn. Nooit geen verborgen agenda. Nooit geen pijn meer. Nooit geen ongeduld. Nooit geen kwetsen. Nooit geen pesten. Het is geweldig om daar te zijn. En wij zijn daar naar op weg. Maar we moeten de deur door willen gaan zonder al die bagage. We moeten alles afleggen wat ons in de weg staat. Het geheim is nu op reis naar de eeuwigheid. Heb je niks anders nodig dan het woord en de geest. Om eeuwig te kunnen functioneren heb je niet je inspanning nodig. Niet al je verstandelijke kennis. Niet wat mensen allemaal tegen je gezegd hebben. Wat je nodig hebt om die eeuwige bestemming te bereiken. Dat is de Heere Jezus. En die wil zich openbaren door het woord en de geest. En daar mogen we voortdurend voor kiezen. Hij is onze redder. Wij zijn op reis naar huis. En wat voor dal je ook tegenkomt. Je mag weten, het werkt mede ten goede. Voor een ieder die de Heere God lief heeft. En wij mogen aan zijn tafel komen. Wij mogen gevoed worden met het feit dat Hij alles voor ons volbracht heeft. Amen.